uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
Nee. Mag ik even iets zeggen buiten de podcast om?
De band loopt, maar ik kan het eraf knippen. Dat heb ik net van Lenis geleerd, dat mag.
Ik heb natuurlijk nog helemaal niks gezegd over dat ik wegga voor de luisteraar. Moeten we het daar nog over hebben?
Zeker.
Shit.
Moeten we even aan het eind doen.
Dit is niet mijn afscheidsinterview, hè?
Nee, want je bent er nog een paar keer. 3, 4 keer nog?
Nog twee keer hierna. Ik wil nog best een keer. Jullie mogen me ook bellen.
Ik weet niet of RTL dat goed vindt.
Over migratie.
Oké, dan gaan we straks even... Dat is niet iets leuks op het eind. Dat laten we dan toch gewoon aan Leendert. Maar ik denk wel dat mensen het leuk vinden
te horen
wat je gaat doen.
Het is wel leuk.
Ja, voor jou is het leuk, maar voor de rest van de wereld... Nee. Nou, voor RTL is het ook wel leuk.
Heel erg.
Voor ons
is het niet leuk.
Is het gewoon stom. Ja. Goed, Studio Den Haag van vrijdag 9 juni. Met Sophie van Leeuwen. Die is na een paar weken weg geweest weer even terug. Leendert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. En vorige week hebben we het uitgebreid gehad over het VVD-congres... Gisteravond, dat ging natuurlijk voor het grootste stuk over asielproblemen. Gisteravond was er in Europa ineens een enorme doorbraak. Nou ja, zo werd het in elk geval gepresenteerd over Europees asielbeleid. Zijn alle problemen opgelost? Kunnen we nu weer rustig slapen bij de VVD?
Ik denk wel dat ze bij de VVD heel blij zijn dat die deal er ligt. Ik kwam net in de wandelgangen hier Ruben Brekelmans tegen.
Ja, die zit vandaag in de podcast Boekenstein in de Wijk.
Tweede Kamerlid. Opgelucht. Ik vroeg hem, is de coalitie hiermee gered? Toen keek je toch een beetje moeilijk. Van ja, er zijn nog een paar andere problemen. Bijvoorbeeld in Nederland.
Ja, natuurlijk, de spreidingswet gaat niet over Europa, maar over Nederlandse gemeenten.
Ja, we hebben gewoon...
Daar is de VVD nog steeds tegen, neem ik aan.
Asielbeleid ook totaal niet op orde. Maar ook gewoon de uitwerking van deze deal. Ik bedoel, het gaat sowieso nog 2 jaar duren...
De komende 2 jaar komen er gelukkig geen asielzoekers, dus we hebben de tijd.
Maar hij zei ook dat je dus moet gaan kijken, want de Dublin-regeling, die werkt. Gaat het eigenlijk wel doen wat het moet doen? Is het wel uitvoerbaar? Of is het gewoon een papieren deal die dan in de praktijk door de papier versnipperaar kan?
Hey, we worden gelijk heel technisch. Hoe ziet de deal eruit?
Ja, eerst even Erik van den Burg.
Op het moment dat mensen bij binnenkomst in Europa goed geregistreerd worden en goed geïdentificeerd worden, en we weten dat de meeste mensen die Nederland binnenkomen, ergens anders in Europa zijn binnengekomen, dan hebben we daarmee ook gewoon een hele goede systematiek ontwikkeld om te kunnen zeggen, jullie moeten terugkeren naar het land van binnenkomst. En er zit ook een goed handhavingssysteem achter, dus dat gaat het meeste helpen om in Nederland ervoor te zorgen dat er minder mensen in Nederland in de asielprocedure komen.
Wat leuk, dus we hebben ergens in 1990 of van wanneer is de Dublin deal ook alweer, hebben we iets afgesproken en daar gaan we nu dan ook echt werk van maken.
Ja, dat vroeg me ook een beetje af.
Dat is echt een doorbraak.
Hoe gaan we dat dan eigenlijk doen? Want het werkt niet. Maar het goede nieuws is, ook voor de VVD, voor Mark Rutte, voor Erik van den Burg, die misschien wel op vakantie kan, daar gaan we het zo over hebben. Een soort van regeling aan de grens. In Italië bijvoorbeeld of in Spanje, daar spoelen die mensen aan. Er komt een loket en daar hoor je binnen 3 maanden of je erin mag of dat je eruit moet. Alle veilige landers moeten, dus Marokkanen, moeten dan terug. Binnen 3 maanden is het idee. Meld je bij het loket.
En dan gaan we dus op al die stranden waar die rubberbootjes aankomen, gaan we een loket op het strand bouwen? Hoe werkt dat?
Ja, dan gaan wij aan meebetalen.
Ja,
we hadden al grote gaten in de begroting vanwege asiel. Dus dit gaat allemaal geld kosten. Daar gaan wij met z'n allen voor zorgen dat het loket er komt te staan. En heel belangrijk, solidariteit. Eindelijk. Dus Meloni, de premier van Italië, die krijgt hulp van landen zoals van ons, van Rutte, van het noorden.
Alle landen meedoen. Want iedereen tot nu toe was natuurlijk Hongarije echt zo'n vervelend land wat zei, ja, heel belangrijk, asielzoekers. Ik hoop dat jullie eruit komen.
Ja, Hongarije en Polen zijn ook tegen. Ja. Maar die moeten waarschijnlijk meer mensen gaan opnemen. Maar iedereen moet 5%. 5% allemaal eerlijk verdelen.
Naar ratio, hè? Dus Nederland is 5%, maar het wordt naar ratio, hè, hoe groot je land is, hoeveel inwoners je hebt, naar ratio wordt dat bepaald.
Ja. Nederland
maar het is een soort spreidingswet in Europa.
Ja.
Dus ik ga er ook van uit dat de VVD hier bijzonder ontevreden over is. Want
dat is niet zo. We hebben de VVD hierop aangestuurd heeft.
Nee, maar we hebben dat gezien bij dat noemen ze de dwangwet. Er worden nu Europese landen gedwongen worden om mensen op te nemen. Als andere landen er te veel moeten opnemen. Ja, en dat principe, dat hebben we ook bij eerdere VVD-congressen gezien. Ja, daar zijn VVD'ers gewoon het niet mee eens. Dus, en we kennen VVD'ers als hele consequente mensen, principiële mensen. Dus ja, ik ga er echt van uit dat de VVD zich gaat verzetten tegen deze Europese spreidingswet.
Dat is een goede
net
vraag.
Zoals dat ze, ga ik aan Rutte vragen, ja, natuurlijk.
Rutte in de persconferentie.
Ja, net zoals zeggen dat een vraag in de VVD is, dat hij helaas vandaag als premier staat. Maar
binnen het kabinet hebben ze hartstikke veel moeite met de spreidingswet.
Ja.
Dus het komt echt op precies hetzelfde neer. Ik ben heel cynisch. Ik heb dit wel bij de
VVD. Je zegt het zonder glimlach, maar je bedoelt het cynisch, denk ik.
Ja.
Maar in het kabinet hebben ze wel besloten dat die spreidingswet voorgesteld moet worden. Dus het kabinet als geheel is hier gewoon voor. Ook in Europa, ook intussen de gemeenten.
Het is regeringsbeleid. Maar ik heb een rekensommetje gemaakt vanochtend. Want wat betekent 5% voor Nederland? Als je er trouwens geen zin in hebt, kun je het ook gewoon afkopen. Hè? 20.000 euro per asielzoeker. Dus dan je kunt het ook gewoon betalen. Maar 5%...
Als iemand dat geld aan wil nemen van je.
Ik begrijp dat er ongeveer de aantallen nu in de EU, of afgelopen jaar, het worden er meer. Hè? 800.000 mensen. Klop hier aan. Nou, nog 1 miljoen. Als je dat door 100 deelt, een keer 5% zit je op 40.000 asielzoekers. Mm-hmm. Nou, op dit moment zijn het er 70.000 dit jaar. Dus die 5% zou nog wel eens positief kunnen uitpakken voor Nederland. Want wij zijn natuurlijk een rijk land.
We zijn relatief aantrekkelijk tot nu toe.
Ja, ook hoge uitkeringen, et cetera. Een hoger minimumloon dan in andere landen. Dus er komen relatief veel mensen naar Nederland. Omdat dat een fijn land is. Een gaaf land, zou Rutte zeggen. En die 5%, dat is waarschijnlijk betekent dat wij dan goed minder omhoog mensen hoeven op te nemen.
Ja.
En dat is goed nieuws voor de VVD.
Ja, alleen.
Nou, maar ze waren net heel erg principieel, hoorde ik van Lener.
Ja.
Dus
ik denk niet dat ze principieel zijn. Ik denk dat ze deze rekensom hebben gemaakt. En dat ze denken, nou, dat is mooi.
Dit kunnen we verkopen in
Nederland.
En
de rest die sturen naar Polen en naar Hongarije. Succes, Orbán.
Ik heb het wel eens bij VVD'ers voor de voeten gegooid. Zo van, ja, maar jullie kunnen toch nooit voor zo'n Europese spreidingswet zijn? En dan werd er ook een beetje met een glimlach zo van, ja, dat is wel een beetje gek, hè? Kreeg ik dan te horen. Zo van, ja, dat is inderdaad een beetje gek is het allemaal. En daarbij, we moeten niet vergeten, dit gaat zeker nog 1,5 jaar, 2 jaar duren.
Ja.
Want dit moet ook nog door het parlement. Heen.
Ja.
En het is een papieren werkelijkheid voorlopig.
Eens.
En als zometeen de aankomende 2 jaar gewoon ter Apel de mensen nog buiten liggen, dan heb je dat probleem voor nu niet opgelost. Dus ik vraag me af of dit nou echt de druk van de ketel haalt.
Ja, er is iets veranderd. Er is iets gebeurd. Dit is, we zijn in beweging. Nu kan de VVD weer verder.
Het is in ieder geval goede PR.
Ja, precies. PR-technisch is dit gewoon nu even weer een jaartje opgelost.
Maar wat vooral heel belangrijk is.
Wat belangrijk is, kan meneer Van den Burg nu met vakantie?
Ja.
Want jij hebt hem van tevoren gesproken, Leendert.
Waarom ik hem gesproken heb, afgelopen maandag werd er in de Kamer een initiatiefvoorstel besproken van D66, van POT. Met de vraag, kunnen we asielzoekers niet sneller aan het werk krijgen? Dat was zeg maar de kern van het voorstel.
Ja, want we hebben problemen met het vervullen van vacatures en we hebben mensen die niet mogen werken.
Ja.
Heel dom van ons land.
Nou ja, en daar zei Van den Burg, ja, we zitten hier de hele tijd, een beetje geïrriteerd was hij, over de asielprocedure te praten. Maar de meeste mensen in Nederland weten niet eens waar het over gaat. Hoe zo'n asielprocedure in zijn werk gaat. En sommige Kamerleden zullen dat waarschijnlijk ook nog niet weten. Nou, daar vroeg ik hem ook naar. En naar zijn vakantie.
Dus eigenlijk wilde u zeggen, je kan makkelijk praten over instroom beperken. Maar je weet eigenlijk niet waar je het over hebt.
Nou, dat zei ik zeker niet tegen de Kamerleden die gisteren woordvoerder waren. Maar er zijn mensen die er meer verstand van hebben. En mensen die wat makkelijker wat roepen.
Dus u wilde eigenlijk zeggen, je kan makkelijk zeggen, van de instroom moet beperkt worden. Gooi de grenzen dicht, maar zo makkelijk is het niet.
Dat klopt.
Ja. Er was ook nog een opmerking bij het congres. Er werd namelijk gezegd, het kabinet mag niet op vakantie voordat de instroom beperkt wordt.
Nou, voordat er een deal is in het kabinet.
Een deal is in het kabinet. Oh, dat geeft u wel wat lucht. Ja. Want vorig jaar kon u rechtsomkeerd maken. Dus, maar de vakantie staat weer op de tocht.
Ik heb niks gepland, want vorig jaar ben ik inderdaad op woensdag vertrokken en op donderdag teruggekeerd. Dus ik heb dit jaar gewoon niks gepland. Want op dit moment is het buitengewoon spannend of we voldoende opvangplekken hebben. Dus u zult mij in de maand juli sowieso nog in Nederland zien. En waarschijnlijk gewoon het hele jaar. Met uitzondering van
waarschijnlijk het hele jaar
als ik in het buitenland ben om te onderhandelen met collega's.
Ja, maar u zegt dat niet omdat er geen deal komt.
Nee. Maar ook als er een deal komt, zijn de problemen niet morgenochtend opgelost.
Dit was voordat dus de deal gisteravond uit Brussel kwam. Of uit Luxemburg was het.
Ja, wat ik wel grappig vond, die opmerking die maakte over... jullie weten niet hoe de procedure lopen. Ik had een interviewtje met hem en toen was hij heel netjes daar nog over. Maar na afloop zei ik, u maakte die opmerking eigenlijk met de achterliggende gedachte... je kan lekker makkelijk lullen, hè, als je niet weet hoe het allemaal werkt en hoe ingewikkeld het is. Toen moest hij lachen en toen zei hij, dat zou ik nooit zeggen. Nou, helemaal niet over Kamerleden. Maar eigenlijk wist je, die opmerking was bedoeld.
Die was, hey, ja.
Jullie kunnen makkelijk
bedoeld zoals we hem hoorden.
Ja.
Weet je, mensen gaan waarschijnlijk toch op straat slapen. Er zijn meer vluchtelingen, er is geen plek in de opvang. De wet, de spreidingswet, is er nog niet door. Gaat dat eigenlijk lukken? Nou, dat is ook nog heel spannend.
Niet dit jaar. En we hebben nu de ronde tafel hebben we gehoord. We hebben het vorige week uitgebreid over gehad. Waarbij eigenlijk alle bestuurders in Nederland van links tot rechts zeiden het gaat niet werken. Ja, en dan moet je dus na zo'n ronde tafelgesprek het in de Kamer er nog over gaan hebben. De Eerste Kamer weten we dat BBB en Partij van de Arbeid en GroenLinks ook geen voorstander zijn van de wet zoals die er nu ligt. Ja, dat gaat echt wel heel lastig worden.
Ja, politiek probleem. En dan hebben we nog de Tunesië-deal. Want Rutte gaat wel op vakantie dit weekend naar Tunesië.
Hij is werkbezoek. Werkbezoekje Noord-Afrika.
Werkbezoekje. Met Meloni van Italië en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Vinden het ook allemaal heel belangrijk dat die deal er komt. Dus ja, wat Erik van den Burg heel erg zou helpen is een soort van Turkije-achtige deal in Tunesië. Daar een groot hek en een kamp erbij. Miljarden naartoe sturen. Hou die mensen uit de Sahara tegen. De grote vraag is of dat gaat lukken. En dan heb je voorlopig misschien wel sneller een deel van die stroom wat meer onder controle is. Met Turkije natuurlijk wel gelukt. Moeten we toch eerlijk zeggen, dat was best een... Dat heeft toen met die oorlog in Syrië de asieldruk enorm omlaag gebracht. Ik denk wel, als je in Tunesië een kamp zet, ja, dan pakken mensen de boot in Libië of dan nemen ze de Balkanroute. Uiteindelijk is het natuurlijk een probleem wat je... Het is pleisters plakken, je probeert het op te lossen, maar dan gaat die stroom weer een andere kant op. Of men neemt de boot in Senegal. Hoe dan ook, Rutte dus in Tunesië dit weekend. Moeten we even opletten.
En er is deze week, en ook bij het congres, je ziet wel echt dat er het gezag, het leiderschap van Rutte brokkelt heel snel af. Hij heeft nu ook de tweede motie van wantrouwen in korte tijd aan zijn broek gekregen. Gesteund door...
Niet aangenomen, maar een heel groot stuk van de...
Ik wist dat eigenlijk niet, maar ik heb op Twitter een collega van Trouw zei... er is nog nooit een motie van wantrouwen aangenomen.
Nee.
Tegen een premier. Dus wat dat betreft niet verbazingwekkend. SGP heeft overigens niet meegesteld, naar de hele oppositie wel. Maar ook bij het congres zag je... het is wel op. Het is echt. Ik had zelfs een beetje het gevoel, als Rutte nu zou vallen of zou opstappen... dus tijdens dat Groningen-debat, dacht ik, dan gaan mensen gewoon de straat op. En daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk echt dat mensen de straat op gaan om het te vieren. Dat we op dat punt terecht zijn gekomen. En dat is niet omdat ik de boel wil opstoken of wil polariseren. Maar ik denk
jij bent maar toe aan een feestje.
Nou, maar ik denk echt...
Gaat dat niet gebeuren, Leendert?
Nou, op het moment dat dat gaat gebeuren. Op het moment dat Rutte opstapt, dan gaat iedereen de straat op. Die zich tijdens corona boos heeft. Die zijn nog steeds boos over alle maatregelen. Alle Groningers gaan de straat op. Alle toeslagenouders gaan de straat op. Alle boeren... Hangen de vlaggen uit.
Ja, maar dat is niet waar. Want de Groningers, die hebben we uitgebreid gesproken deze week in de Tweede Kamer. Die zeggen allemaal, als Rutte weggaat of het kabinet valt door ons, dan zijn onze problemen nog niet opgelost. En dan gaat het nog langer duren.
Ja, hij kan het weer recht lullen. Daar is hij altijd heel goed in. Maar ja, goed, ik zit hier ook omdat ik heel erg benieuwd ben hoe hij dit gaat recht lullen. Want het is namelijk zo'n krom dossier geworden. En het is zo ingewikkeld. Maar goed, ik ben wel geïnteresseerd naar dit mooie theaterstuk. Dus ja.
Dat wordt Rutteaans genieten, denk ik.
Nou ja, we gaan nog even lachen, inderdaad.
We doen allemaal wel leuk en vrolijk. Want je leert wel leuk en vrolijk doen. Maar iedereen in de bus zit daar wel met een dubbel gevoel. Want we moeten weer naar Den Haag. We moeten weer ons punt gaan maken. En het is maar hopen wat er uit zo'n debat komt. En ik weet niet wat er uit gaat komen.
Dus er moet geld bij?
Nou, ik denk, ja, geld. Nee, kijk, geld is ook weer zo makkelijk. We kunnen nu ook weer gaan roepen. Ja, dat zwakke provinciebestuur, die begint gelijk met allerlei miljarden. Maar dat is compleet niet gefundeerd. We moeten het eerst even deur voor deur, straat voor straat, bij de mensen langs. Wat heeft u nodig? En daar komt er vast een bedrag uit, maar dat is nu nog niet te zeggen.
Rutte, rot op. Nou, dat ziet er dan wat minder. Dat is net iets wat minder gezellig, hè?
Ja, maar moeten wij dan nog heel gezellig doen? We doen het toch al netjes genoeg?
Nee, we hadden net eventjes, er hing een goede sfeer. Ja. De bord past er niet helemaal bij, voor mijn gevoel.
Vind ik wel. Ja. Ik denk dat de goede sfeer niks te maken heeft met de inhoud. Ik denk dat iedereen die uit de bus komt stappen hetzelfde idee heeft bij Rutte. En dat hij wel mag gaan, omdat hij gewoon keihard gefaald heeft.
De Groningers gaan dan niet de straat op. Oké, Sofie. Maar de boeren gaan de vlag uithangen. Dat weten we zeker. De toeslagenouders gaan een feestje vieren. Dat weten we zeker. Iedereen die boos was over corona, viert het feestje mee. Ja, het wordt echt een volksfeest als die opstapt. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja. Maar hij wil gewoon door. Hij is pas op de helft, Leendert. Het gaat nog even door, het feest.
Is hij pas op de helft? Hij zit er al meer dan 10 jaar.
Nou, hij wilde toch nog 12 jaar aan vastplakken?
Ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. Zijn inderdaad dat hij over. Nee, hij zei dat het einde waarschijnlijk wel dichterbij was. Een jaartje geleden zei hij dat. Het einde is waarschijnlijk wel dichterbij dan het begin.
Ja, dat zou kunnen. Maar goed, met deze migratiedeal is het toch wel weer een opsteker voor hem. Ik bedoel, je kunt niet ontkennen dat heel veel mensen in Europa, leiders, politieke leiders, erg blij zijn met dit verhaal.
Ja, hij dreigde ook vorige week bij dat congres met de VVD met een regeringscrisis. Hè? Dat vond ik interessant hoe hij dat deed. Ik kreeg een vraag over waarom pakt u niet gewoon even door. En eigenlijk zonder dat er de vraag echt aanleiding toe gaf, zei hij ineens, nee, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon de regering opblazen en we kunnen naar huis gaan met z'n allen. We kunnen het opgeven. Als u dat wil, nou, dan moet u dat gewoon vooral met z'n allen hier zeggen. Ja. En dan gaan we dat doen. Toen dreigde dat ik had wel gedacht dat hij zich, nou ja, dat het allemaal ongeveer zou lopen, dat iedereen boos was, dat hij dan zegt, we zijn bezig, we doen ons best. Maar ik had niet gedacht, vorige week toen we hier het over hadden, dat Rutte zou gaan dreigen met de regeringscrisis.
Nou ja, wij zijn de grootste partij, wij moeten verantwoordelijkheid.
Maar hij zegt ook al dat het tegenovergestelde, maar we hebben maar 20% van de stemmers gehad. Dus wij willen al die dingen wel, maar we hebben gewoon zeker niet de meerderheid. We hebben namelijk niet eens een kwart.
Ja, maar en daarom is ook niet alles gelukt. Iets wat niet is gelukt bijvoorbeeld, wat de VVD graag wilde, is dus die jongere reizigers, alleenstaande minderjarigen, die eigenlijk ook vastzetten in die flits, kampen, centra op de grens van Europa. Dat was de inzet van Nederland. En dat is niet gelukt. En ik denk dat dat niet is gelukt omdat de Duitsers, waar de sociaaldemocraten aan de macht zijn, dat echt veel te ver vinden gaan om minderjarigen op te sluiten.
Ja, de ChristenUnie vindt het ook veel te ver. Ja. Don Seder had ook echt even aan de stok toen hierover gesproken werd. In de Tweede Kamer, want er is dan een debat voordat Van den Burg afreist naar zo'n Europese top. Maar de VVD zegt, ja, het zijn strategische keuzes. Ze sturen een minderjarige eerst Europa in. Die krijgt het asiel toegewezen.
Ja, en dan mogen papa en mama mogen meekomen.
Ja, dan kan daarna de rest van de familie kan ook langs kan ook komen.
Ja.
En dat willen ze dus voorkomen.
Ja, ik begrijp het ook wel. Inderdaad, omdat de regelgeving zo is, is de EU aantrekkelijk voor minderjarigen.
Ja.
En daarmee veroorzaak je ook een massale uitstroom van minderjarigen.
Zo, maar Van den Burg, jongen, die zei op een gegeven moment echt in het debat, zei hij tegen Don Seder, u moet nu heel goed op uw woorden gaan letten. Dat was echt, hij was echt eventjes, hij praat natuurlijk altijd al hard.
Maar dit is ook een directe aanval eigenlijk op de persoon.
Ja, hij zei echt van, u moet nu echt op uw woorden gaan letten. Maar wat over bij het VVD-congres over Rutte, wat mij heel erg opviel, is dat als hij nou op vrijdag door ons ondervraagd wordt of door de Tweede Kamer, het lijkt hem allemaal van hem af te glijden.
Ja.
Het lijkt hem allemaal niets te doen. Maar zijn eigen partij, zijn eigen partijleden, de VVD, dat raakt hem dus wel. En je merkte ook de irritatie. Je merkte dat hij het heel vervelend vond. Want dat is zijn basis. Hij kon altijd rekenen op zijn eigen VVD.
Ja, en dat
onvoorwaardelijke
kan hij niet meer.
Steun. En dat heeft hij dus nu niet meer.
Nee.
En daardoor, hij was getergd. Ik zag ook twee filmpjes dat hij het congres verlaat. Eentje van Roel Maudering van Plakshot. Die vraagt aan hem van, hoe vindt u zelf dat het gaat? En dan zegt hij, ja, hoe vindt u dat het gaat? En Roel Maudering zei erop,
een heel slecht antwoord is dat.
Ja, hij kan niet eens meer op de normaalste vraag een antwoord geven. En waarop Rutte zei, Rutte was, ja, ik geef niet op voetbal, ik ben geen voetballer, ik geef niet op dat soort vragen antwoord. Maar er was ook, en er is een van de links platform online, die stellen allemaal vervelende vragen. Eigenlijk een linkse versie van geen stijl. Slecht interview, maar de irritatie bij Rutte, echt, het droopt er vanaf. Echt, het congres, daar ging hij weg met, ja, toch wel met teleurgesteld. Ik denk dat het echt hem veel gedaan heeft, het VVD-congres.
Ja, en je zegt in de Kamer, dat interesseerde me allemaal niet zo, maar ik vond dat hij bij het Groningen-debat, dat hij ook heel erg geïrriteerd leek in elk geval. En dat merk je aan heel veel dingen. Ik heb een heleboel quotejes uit het debat meegenomen. Die ga ik maar gewoon even met jullie doornemen. Maar sowieso mijn gedachte aan het eind van de dag is... hij zit er niet, de premier zit er niet nog... omdat hij dit debat nou per se zo goed deed. Of dat iemand vertrouwen in hem heeft. Hij heeft natuurlijk een motie van wantrouwen over zich heen gekregen. Maar het is niet zo dat de coalitie hem steunde... omdat ze zo dachten... ja, dit is echt onze premier voor de toekomst. Het was meer dat D66 gewoon niet meedeed aan het debat. Die heeft niet echt een kritische vraag gesteld. CDA stelde ze wel in de eerste termijn, maar niet meer in de tweede. Bedoel, op die manier, de VVD was ook vooral bezig met de sfeer goed te houden eigenlijk. U bent natuurlijk de premier, dan mag u de voorman zijn. Tijdens dat debat duikt Rutte altijd meteen in allerlei technische details. En... wat hij daar dan vervolgens mee doet, is op het moment dat er een vraag komt die niet precies over hetzelfde gaat als het vorige, is zeggen, nee, maar we hebben het nu over iets anders.
Ja, voorzitter, ik kom nog over reflectie als te praten. We hebben het nu echt over deze zaken.
De minister-president.
We halen nu echt twee dingen door elkaar, voorzitter. Er lopen hier echt twee dingen door elkaar. Dit is een andere zaak. Dit heeft niet te maken met de hoge winning in 13. Hier lopen opnieuw twee dingen door elkaar. Als het zo zou moeten, dan zou je een ander soort debat moeten hebben.
Ja, dus dat is wat het Kamerlid probeert te bereiken. Die probeert dat andere debat te voeren. Maar dan zegt de premier, ja, nee, maar dan hadden we een andere debat moeten hebben dan we nu hebben. En soms terecht, maar meestal niet. Bijvoorbeeld, ik heb nog een stukje meegenomen... waarin meneer Nijboer vraagt naar iets uit december 2012... en Klaver vraagt daarna naar iets uit juni 2013. Dan gaat meneer Rutte meteen Klaver natuurlijk corrigeren.
De minister-president die gaat terug naar, even uit mijn hoofd, januari 2013. Waar wij over spreken is juni 2013.
Toch even, mijn antwoord aan meneer Nijboer gaat over eind 2012... niet over juni 2013. Waar de heer Klaver het over heeft, is juni 2013.
Klaver vraagt naar iets uit juni 2013. Dat is niet, daar hoeft hij niet op gecorrigeerd te worden. Dat is precies wat hij wil en wat hij doet. Maar dan, in het echte debat zit er 20 seconden tussen, valt het net iets minder op. Maar eigenlijk doet Rutte hier gewoon iets heel vals. Die gaat gewoon een zijpad in.
Dat
die gaat
altijd
aan de slag. Ja, dat weet ik wel. Maar ja. Ik dacht, in dit debat deed hij dit zo vaak. En dat is ook de reden waarom hij er zit. Omdat hij op deze manier zo'n debat overleeft. Ik laat toch weer eens even horen. En uiteindelijk maakte hij toch na een paar uur wel een paar uitglijders. Onder andere door bijvoorbeeld de Groningers persoonlijk te beledigen. Bijvoorbeeld bij de uitleg over waarom die niet aftreedt.
En ik heb uitgelegd dat in het geval van de kinderopvangtoeslag... we te maken hebben met een in de kern aanpak die leidde tot deze vreselijke begrippen. Dat in het geval van Groningen wij te maken hebben met exploitatie van onze bodemschatten. Iets wat aanvankelijk ook heel mooi leek te zijn. Ik heb dat allemaal uitgelegd. Maar waarvan uiteindelijk de dramatische nevenschade, dat vind ik een verschil met de kinderopvangtoeslag. Dat is mijn opvatting, ik zei het al. Zo kijk ik ernaar. En ik zie mevrouw Beckerman kijken met zo'n blik van waar haalt hij het vandaan? Dus we zijn het er niet over eens. Maar ik geef u mijn antwoord, dat vind ik.
Mevrouw Beckerman.
Ik ben geen nevenschade. Wij zijn geen nevenschade. En dat is wat de premier zegt. Nee. Die winst die onder onze voeten zat, dat was de kern. En alles wat daarbij gebeurde was nevenschade. Voorzitter, dit raakt wel heel sterk.
En je hoort een snik bijna in de stem, maar dat is niet het overslaan, het is boosheid.
Nou, Beckerman die heeft wel 100 keer gehuild deze week.
Nee, maar ze heeft niet gehuild. Dat je ziet op beeld, zie je dat ze boos is. Maar het is niet huilen, het klinkt alleen bijna zo. Maar dit was natuurlijk heel onhandig om Groningers nevenschade te noemen. Bovendien, als je zegt, ja, bij de kindertoeslagaffaire... dat ging eigenlijk ook om iets heel goeds. Want we hebben namelijk alle ouders die naar de kinderopvang willen... hebben we geprobeerd om een toeslag te geven.
Op nevenschade.
En de controle daarop is echt uit de hand gelopen. En dat zou je nevenschade kunnen noemen. Nou, dat weet ik niet. Maar deze redenering kan je ook andersom houden. En dan zou die misschien wel weg hebben moeten gaan.
Ja, nee, dat is een heel pijnlijke uitspraak. Ja. Maar hij heeft nodig
valt hij er niet over,
om onderscheid te maken, toch? Tussen waarom een kabinet wel aftreedt.
Ja.
Om de toeslagen.
Zeker.
Schandaal. En niet bij Groningen.
Hij was niet van plan weg te gaan. En dus had hij een verschil nodig. En dus moesten de Groningers ineens nevenschade zijn.
Ja, en hoe werd daar op de publieke tribune op gereageerd? Jij zat daar toen, denk ik. Hè?
Dit was zo'n momentje waarop de door de zaal ging. Ja. Ook al, niet anders dan mevrouw Beckerman reageerde.
Heel veel zuchtende mensen gezien.
Ik zei van, het raakt Rutte niet. Niet zoals het VVD-congres. En dan ben ik het eigenlijk nog steeds mee eens.
Zeker.
Als je kijkt hoe hij zich door dat debat heen... heeft geworsteld. En dat hele deel over 2013 is heel interessant. Het gaat over een winningsbesluit. Hè? Eigenlijk Gasterra laat weten in 2013... we kunnen eigenlijk omlaag met
2012 aardbeving geweest. 2013 hebben ze bij Gasterra door dat er een probleem zou kunnen zijn.
Ja.
En het ministerie van Economische Zaken nog niet.
Nee, en dan is zijn verweer... Ja, Maar we wisten dat eigenlijk ook niet. Want dat is bij het ministerie neergelegd, maar dat is niet bij de politieke top terechtgekomen. Dat gelooft eigenlijk niemand in de Kamer.
Maar het is ook
en Rutte
relevant.
Houdt eraan vast.
We hebben ministeriële verantwoordelijkheid, dus het is echt onbelangrijk.
Dat ook.
Maar we geloven het ook niet. Nee,
nee, we geloven het ook niet. Maar buiten dat, Velbrief was na Rutte. Velbrief probeert wel verantwoordelijkheid te nemen voor goed beleid. En doet dat ook. En zegt ook dat er fouten zijn gemaakt. En probeert er niet weg te komen met een ja maar. Of hè, ik lag eens ergens in een politiek of in een commentaar in een van de kranten. Dat hij nu, Rutte heeft iets nieuws bedacht. Eerst had hij geen actieve herinnering ergens aan. En nu is er geen actief besluit in het verleden genomen. Zo beschreven ze dat. En zo probeerde die weer weg te komen met van... ja, dat is wel zo gegaan, maar eigenlijk wisten we het niet. Dus je kan het ons ook niet kwalijk nemen. En hij probeert zich met allemaal trucjes... probeert hij zich toch de verantwoordelijkheid niet op zich te nemen.
Het gaat heel vaak over met de kennis van toen. Hè? Ja, met de kennis van nu en met de kennis van nu. Van toen.
En het contrast tussen Velbrief en Rutte was zo groot... Ja, het is echt minachting van de Kamer, vond ik het, wat Rutte aan het doen was.
Overigens, dat met de kennis van toen was ook iets wat een aantal keren voor de voeten werd geworpen, zei hij. Maar met de kennis van toen had u ook moeten zeggen, we stoppen met de winning van Groningsgas.
Ja, maar goed, weet je, toch maar even, even het verhaal van de kant van het kabinet van toen. We zaten natuurlijk in die gigantische economische situatie, financiële crisis, bezuinigen. Het ging slecht met de economie. Hè? In Europa stonden landen op omvallen. Dus dat financiële argument was gewoon ook heel belangrijk toen. Het woog ontzettend zwaar. Ook de PvdA-minister van Financiën, Dijsselbloem, heeft daar een aantal dingen over gezegd in de parlementaire enquête. Dus met de kennis van toen was het ook misschien voor politici niet echt een optie om minder gas te halen.
Dat moeten we eigenlijk ook nog wel even. Dus moeten we de aantekening maken dat er ook geen kennis nu was. Want Rutte werd verrast. En in het debat dacht hij, het zou gaan over 2018. Is het ook over gegaan.
Op woensdag gingen ook alle vragen over in 2017. Bent u geconfronteerd met mensen uit Groningen in 2018?
Ja.
Dan zei u ineens, oh, maar nu snap ik het. Terwijl u toch tenminste een jaar eerder. En eigenlijk al een veel eerder.
Ja, en... Henk Nijboer en Jesse Klaver, die hadden zeg maar nog een troef in handen.
PvdA GroenLinks.
Een troef in handen. En zij begonnen eigenlijk niet waar ChristenUnie nog begon over 2018. Hè, hoe kon je het nu eigenlijk toen pas doorhebben? Begonnen zij over dat winningsbesluit in 2013. Dat had Rutte...
Ga je even van geschiedvervalsing beschuldigen nu?
Waarom?
Het was Bikker die ineens zei...
Was het Bikker? Okay.
Het was Bikker van de ChristenUnie die ineens zei... Eigenlijk vind ik 2013 nog wel belangrijker dan 2018.
Oké, nou hij werd in ieder geval verrast doordat 2013 ineens te hoog goed kwam.
Ja.
Hij wist niet, hij moest geschorst worden. Hij wist eigenlijk helemaal niet waar het over ging.
Ja.
Dat moest uitgezocht worden. En in die schorsing liep ik naar de publieke tribune. Ging ik even naar jou toe, want ik zat...
Het was helemaal vol en ik was toevallig eerder dan jij daar. En mocht jij er niet bij? Nee. Ja.
En Henk Nijboer kwam ik in de gang tegen. Die kwam naar de publieke tribune gerend vanuit de plenaire zaal. Die liep iemand tegen het lijf die ik niet kende, maar hij overduidelijk wel. En zei, wat gebeurt hier? Wat gebeurt er? Nijboer ook. Ja, ik weet het ook niet, maar... Ja, dat was echt... verwarring alom. Dat was wel spannend, ja. Hij staat gewoon te liegen, hoorde ik nog mensen op de gang roepen. Dat was wel een spannend moment even in de Tweede Kamer.
Dat was het eerste moment dat er iets gebeurde. Er werd iets gevraagd waar Rutte duidelijk niet op voorbereid was. De vraag van Jesse Klaver was uiteindelijk... Is er nou vanuit de GasTerra een verzoek naar het ministerie gegaan? Mogen wij zoveel blijven winnen als we van plan waren? Of moet het misschien minder? Waarop het ministerie geantwoord heeft, ga maar lekker door, want we hebben dat plan van 10 jaar. En toen is dat kennelijk buiten allemaal gegaan. En dat is waarschijnlijk, of misschien niet op het hoogste niveau bereikt, dat weet ik niet. Dan gaat natuurlijk Mark Rutte zeggen, nou ja, ik ben premier. Ik ben sowieso geen minister van Economische Zaken, dus ik ben niet op dat ministerie geweest. En we hebben Henk Kamp in zijn verhoor gehoord als minister die dat wel was. Dat hij niet meer herinnert dat met hem besproken is. Ja. Er zijn andere mensen die zeggen het is wel aan hem voorgelegd.
En dan zegt Klaver, het gaat om de politieke cultuur toen.
Ja.
En de politieke cultuur was gewoon gas boven Groningers. En dat is, daar heeft hij natuurlijk ook gewoon gelijk in. Dit kon plaatsvinden door de politieke cultuur. En die politieke cultuur die bestond en bestaat nog steeds onder de kabinet Rutte.
Maar ik heb ook tegen mensen gezegd op de publieke tribune, een stel uit Groningen. Wij als media, ik kan me dat nog wel herinneren, die periode hebben we dat ook best wel een beetje laten liggen. Groningen vonden we ver weg, weer een aardbeving. Ja, zullen we dat meenemen in het nieuws? Is het eigenlijk wel nieuws? Want ja, er zijn voortdurend aardbevingen en die zijn eigenlijk ook best wel zwak. Of ja, een paar scheuren in je huis. Daar smeer je iets op. De media hebben het natuurlijk ook een beetje. Hè, en deel van de Tweede Kamer laten gebeuren. Dus, ja,
dat is natuurlijk sowieso. Deze premier reageert op ophef in de media. Dus als de media het laat liggen. Wat misschien gemiddeld gesproken wel zo is. Ik heb je wel eens eerder verteld dat ik daar nog wel strijd gevoerd heb met onze eindredacteur hier. Die dat gewoon Groningen inderdaad ver weg vond.
Ja.
En dan zei ik, nou maar, daar gaan mensen vandaag met fakkels de straat op. Er is vast iets aan de hand. Ja, maar het is toch niet helemaal. En onze FM-zender is daar ook niet zo sterk. Dat soort argumenten. Maar goed, dat is alleen BNR. Ja. De rest van de media had ook mee kunnen doen.
Ja, dus maar ook deze daar.
De premier die reageert op ophef en maatschappelijke druk.
Ja. Ja, en die is er ook onvoldoende, denk ik, geweest. Dus ook met je hand in eigen boezem als journalist.
Ik wil nog wel even terug. Maar Leen, dat zei net, dit was een soort... een minachting van de Kamer, zei je, geloof ik zelfs, wat Rutte deed. Ik heb echt een prachtig antwoord van een minuutje ongeveer op een vraag van een van de nieuwe Kamerleden van het CDA, Eileen Vedder, over de vraag waarom meneer Rutte nou zo traag was met het doorhebben van de problemen in 2017 uiteindelijk, geloof ik, dat zij naar vraagt.
Als de minister-president dat werkelijk zo beleeft en doorvoelt, hoe kan het dan dat er een parlementaire enquête voor nodig is om tot die reflectie te komen? Omdat de noodkreten van de Groningers moeten toch ruim voldoende zijn geweest om ook tot die inzichten te leiden.
Ja, maar dat waren ze ook zonder de enquête. Die enquête heeft een enorme meerwaarde omdat die heel gestructureerd laat zien de verschrikkingen wat er gebeurd is. En ook wat er precies moet gebeuren voor de opvolging. Maar dat zou ik toch willen wegnemen, de gedachte dat zonder enquête we dat niet zagen. Dit zien we natuurlijk al jaren. Mag ik nou één voorbeeld noemen? De machteloosheid als je door Groningen rijdt, dat je denkt, er moeten meer witte busjes rijden. Niet zaakopnemers, maar mensen die bezig zijn huizen te versterken of huizen of schade te repareren. Wat je wilt zien als je dus morgens om 6 uur bent, is dat al die werklui bij een benzinepomp laatst eerst een kopje koffie halen om vervolgens naar een klus te rijden. En mijn frustratie is dat zo lang te weinig gebeurde. Eén voorbeeld. Maar het is niet zo dat daar de enquête voor nodig was. Wat die enquête indringend laat zien, is de samenhang, ook vanaf 1963, en de richting van de oplossing. En daar doen wij ons voordeel mee in de kabinetsreactie.
Dit is echt een geweldig antwoord. Waarom had u die enquête nodig om het allemaal te begrijpen? Nou, dat is niet nodig geweest. Maar hij is wel echt heel belangrijk. Maar we hadden hem niet nodig, behalve dat het wel heel belangrijk was. Trouwens, het is heel belangrijk dat er witte busjes door Groningen rijden en dat mensen daar koffie drinken.
Ja, werklui. Die werklui rijden er nu nog te weinig. Die doen nog niet genoeg.
En dat is zijn frustratie. Ja. Die frustratie is niet de verklaring waarom Mark Rutte zo traag was met het begrijpen en die parlementaire enquête nodig had.
Maar wat hij eigenlijk zegt...
Ik heb geen idee wat de man zegt.
Hij zegt eigenlijk, de parlementaire enquête is een mooie samenvatting van de dingen die we eigenlijk al wisten.
Waar we nooit op hebben gekeken.
Ja, dat is echt...
Maar dat is toch precies... de minachting.
Ja, dat is de minachting. Ja. En je zag ook bijvoorbeeld Peter Quint... zat in de parlementaire enquête gaswinning Groningen. Maar ook de voorzitter Tom van der Lee. Die zaten in de zaal. Maar doen niet mee aan het debat. Hè? Maar ze zaten wel in de zaal. En Tom van der Lee vooral. Als Rutte weer eens vrij ging citeren uit de parlementaire enquête. Dan zag ik Tom van der Lee alleen maar nee schudden.
Het staat er niet in.
Nou, het staat er wel, maar niet zoals hij. Dan zegt hij, ja, ik kan ook duidelijk in de parlementaire enquête lezen dit en dit en dit. En dan zat Tom van der Lee nee te schudden.
Trouwens, een hele opvallende rol van dus die leden. Tom van der Lee met name, ook iemand van de ChristenUnie, denk ik. Die tot nu toe, als ik ze sprak, dan zeiden ze, nee, ik zat in de commissie. Ik ben onafhankelijk. Hè. Hij was de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Dus ik doe hier geen uitspraken over. Maar je zag ze in de zaal, in de plenaire zaal, zag je ze fluisteren en overleggen. Dus van der Lee met Klaver.
Ze hadden de boekwerken bij zich. Die gingen open.
Ze werden, de oppositie werd direct ingefluisterd. Maar ook, denk ik,
Klaver ging na elke vraag eventjes bij van der Lee vragen wat de volgende vraag moest worden.
Ja, dat vond ik een hele gekke situatie.
Ja, ik kon natuurlijk niet horen wat ze fluisterden, maar er was zeker. Het is niet zo gek. Dat
de onafhankelijke rol werd dus keiharde politiek. Terwijl die eigenlijk tot nu toe had gezegd, ik mag dat niet doen. Dat is niet mijn
rol. Hij
deed
het ook niet. Ten eerste, Van der Lee heeft netjes zijn mond gehouden van begin tot eind. Behalve dat hij wel nee zat te schudden als hij verkeerd geciteerd werd. En dat werd hij inderdaad nogal vaak. Maar dat hij als kennisbron voor de oppositie gebruikt werd, dat is toch ook wel weer logisch.
Ja, zo zou je het kunnen zien. Kennisbron, ja.
Ja, want hij heeft die rapporten. En dat is echt, wij hebben ze in een ochtend met z'n drietjes doorgenomen. En nou ja, zover we gekomen zijn. Het is echt heel veel papierwerk met heel veel feitjes. En ik kan me wel voorstellen dat een gemiddeld Kamerlid, en zeker een fractievoorzitter, dat niet allemaal in zijn hoofd kan hebben.
Wel een politieke kennisbron. Hè? Daar, meneer Klaver, of Jesse, daar kun je hem op laten struikelen. Je moet hem pakken op 2013. Ja, maar goed, dat is politiek, hè, jongens? Het was interessant om daar te kijken hoe dat zo politiek
absoluut
werd.
Absoluut. En we hebben de afgelopen tijd wel vaker debatten gehad. Nog even over de rol van de coalitiepartijen.
Oh, ja.
We hebben wel vaker debatten gehad waarin het spannend had kunnen worden. We hebben een debat over de mondkapjes die we hebben
niet
gehad.
SMS'jes.
We hebben de SMS'jes hebben we gehad. We hebben de verkiezingen, het debat hebben we gehad. Waarin de coalitie zich niet mengde in het, of bijna niet mengde in het debat. En wat me nu hier wel opviel, het was wel, menens in de zin van, ChristenUnie stond gelijk aan de interruptiemicrofoon. CDA heeft meegedaan. VVD wel erg weinig.
Ja. Nou, D66. Ik ga het anders zeggen.
Op een gegeven moment werd er ook gevraagd, laat u nou eens dat schild vallen. Laat nou eens emotie zien. Waarop het antwoord, dat was van Mirjam Bikker onder andere, maar ook vanuit D66 kwam dat. Zo van, ja, ik ben niet iemand die makkelijk emoties toont, maar het doet wel degelijk iets met me. Maar ze gingen naar Rutte toe. Van, sta hier niet alleen maar als een technocraat. Laat je menselijke kant nou eventjes zien.
Ja.
Dat heb ik echt ook lang niet gezien.
Ze deden dat op het moment dat Mark Rutte echt de hele tijd geïrriteerd tegen al die vragen van links aan stond te praten. En het zag er gewoon helemaal niet gezellig uit. En om het een beetje zacht te maken gingen D66 en de ChristenUnie gingen vragen en het CDA. Wilt u alsjeblieft ook wat aardige dingen zeggen? En dan gaat Rutte over zijn eigen emoties praten. Wat hij helemaal niet zo goed kan. Maar dat is natuurlijk niet waar het over gaat. Het gaat erover dat er ook een menselijke kant zit aan het leed in Groningen. Dat is iets anders dan dat Mark Rutte het heel erg vindt voor de mensen in Groningen.
Dat snap ik, maar wat mij vooral, zeker bij de ChristenUnie, was dit niet iets om van, oh jee, we moeten nu even de premier redden, omdat hij stoïcijns het debat staat te doen.
Ik dacht het wel eigenlijk.
Nee,
misschien bij de ChristenUnie niet, maar bij D66 zeker wel.
Ik had zeker, nee.
Heer Boulakjaar, D66.
Voorzitter, dit debat gaat ook over gevoel en in emoties. En in dit debat is heel veel emotie. Die zijn gisteren ook uitgebreid in het debat naar voren gekomen. Ik vind deze aftrap van de reflectie van de minister-president. Ik zou hem toch wel willen vragen om dat, die zakelijke schild iets af te gooien. En uitgebreid te gaan, uitgebreider. Ik denk dat de mensen in Groningen dat ook verdienen. En dat de Kamer dat verdient. Om daar iets breder en fermer op te reflecteren.
Wat ik me afvraag, gezegd tegen Rutte, hebben jullie afspraken gemaakt? Ook bij de coalitiepartij. Hebben jullie afspraken gemaakt binnen de coalitie? We gaan het kabinet niet laten vallen. En dat werd keihard ontkend. Nee, daar hebben we geen afspraken over gemaakt. Maar toch wisten we van tevoren dat de coalitie Rutte niet zou laten struikelen.
Hij had kunnen uitglijden. Als Rutte echt iets doms had gedaan, wat we natuurlijk niet gewend van hem zijn, had het wel mis kunnen gaan. Dus het was niet bij voorbaat, volgens mij.
Nou, nee, dan had Rutte echt actief een hele grote fout moeten maken.
Ja.
En verder gaan dan alleen maar Groningers uitschelden, wat natuurlijk een beetje ongepast was.
Ik sprak nog achter de schermen met GroenLinks voor het debat. En ook over de vraag van, gaat de coalitie nou nog spannend maken? Zeiden ze, ja, we vinden het jammer dat bij het CDA Agnes Mulder vertrokken is. Agnes Mulder was altijd ontzettend pijl in het debat. Zij had ook eerder, toen de Kamer debatteerde met de enquêtecommissie over de parlementaire enquête, zei ze ook, ik voel me in de maling genomen. Dat ging onder andere over dat jaar 2013, waarin een jaar lang de Kamer gevraagd heeft, kan het niet wat minder?
Ja.
Die voelt zich in de maling genomen.
En dat was ze ook.
Ja, dat was ze ook. Maar er zit nu een nieuwe trend. Verder zit
die heeft een soort de charme van Caroline van der Plas, een beetje hoorde ik van sommige mensen zeggen.
Ja, ook, ze is een boer.
Ah,
ze is een boer. De charme van Caroline van der Plas. En dit was haar eerste debat in de plenaire zaal.
En het Groningen dossier is zelfs een van De dingen die ik heb aangegeven van als ik naar Den Haag kom, dan wil ik dit dossier heel graag van Agnes kunnen overnemen, van Agnes Mulder. Ook een Drent, net als ik. Ik voel me daar heel betrokken bij. Daar was ik als statenlid en dat ben ik nu nog steeds. Dit is een belangrijk moment en daar ga ik gewoon vol voor.
Normaal gesproken, als je de medespeech houdt in de Tweede Kamer,
ja,
dan word je niet geïntrapeerd. Kortom, je kan even lekker kletsen zonder dat iemand je lastig valt. Dat is wel lekker.
Ja, maar dat gaan we vandaag niet doen.
Waarom niet? Dan kan je alles zeggen.
Nee, dat verdienen de Groningers verdienen meer dan dat. Nee. Dus ik doe afstand van het niet interrumperen. En we gaan ook niet schorsen met felicitaties en zo. Daar leent het onderwerp zich totaal niet voor. En ik vind het ook eerlijk gezegd helemaal niet belangrijk. Want het gaat mij om de inhoud. Daarom ben ik hier. Anders had ik nog wel in het mooie Drenthe gestaan en niet in Den Haag. Dus het gaat mij om de inhoud en daar ga ik vandaag voor.
Agnes Mulder woonde door de week in Den Haag. Doet u dat ook?
Ja, ik zal wel moeten. Het is gewoon veel te ver om heen en weer te rijden.
Ja, dus gelijk minder achtergesteld. Lekkere restaurants. Genieten van het leven in een welvarende Randstad.
Ja, en geen aardappelen, groente, fruit meer die ik lekker zelf heb. En eten met mijn kinderen. En ze 's avonds naar bed brengen. Nee, als ik de keuze had gehad, was ik elke dag terug naar het mooie Drenthe gegaan. Dat is echt nul twijfel over. Maar
dus zo slecht gaat het allemaal niet in Drenthe.
Het liefst
snel mogelijk terug.
Het is fantastisch in Drenthe en in een heleboel gebieden van Nederland.
Ja, maar bevalt het nog in de Tweede Kamer? Want het is toch een enorme drukte waarin je ineens terechtkomt. Iedereen wil iets van je.
Ja, maar dat is niet erg. Dat is mijn werk. Dat is mijn taak.
En hoe lang nog?
Zolang als het nodig is.
Dit wordt op vrijdag uitgezonden. Het zou zomaar kunnen dat je dan geen Kamerlid bent. Minder wel Kamerlid, maar ja, dat de verkiezingen al aanstaande zijn.
Ik ben daar echt serieus nooit mee bezig. Ik vind dat zoiets. Ik heb daar ook nou precies zo'n hekel aan. Die kant van de politiek vind ik zo lelijk. Want ik ben hier om bezig te zijn met de mensen die mijn hulp nodig hebben. En niet met hoe lang dit kabinet hier nog zit.
Dankjewel. Veel plezier vandaag nog. Ondanks het zware debat, wel met een medespeech in ieder geval.
Ja, dankjewel.
Staat al op papier?
Hij staat op papier.
De mooie charme Drenthe van Caroline van der Plas zit er wel een beetje in, inderdaad. Het is inderdaad, jij zei net, Sophie, echt spannend ging het niet worden. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Als, nou ja, CDA stuurt dus iemand die gewoon de eerste debat in de Kamer doet. D66 stuurde meneer Boulakjar, wat toch een soort backbencher is. VVD had van Wijngaarden. Dat is ook een beetje een medium. Dat is ook niet een frontman. Wie mis ik nog? Oh, bij Caroline van...
Dikker deed het wel zelf.
Ja, en het CDA, ja, ik zeg verder, is begint voor het eerst. Dat is geen backbencher, want daar zijn ze niet groot genoeg voor om backbenchers te hebben.
Dikker is zich aan het profileren,
ja,
duidelijk.
Precies.
Ook vorige week op de congres.
Maar dus als je als coalitiepartij gewoon de middenmoot naar voren stuurt voor dit debat, dan zeg je ook al, nou, zo belangrijk vinden we het niet.
Ja, zo gaat het in Den Haag altijd.
Dat is het wel, hè.
Ja.
Zullen we dit afronden en eens even kijken wat er in Afrika allemaal voor mooie dingen liggen?
Ja, migratie, migratie, migratie.
Ja, precies. Want terwijl de meeste mensen uit Afrika naar Europa proberen te komen, ga jij tegen de stroom in.
Ja, ik zwem met een bootje ga ik naar Afrika. Maar eigenlijk ga ik Sub-Sahara doen, zoals dat heet. Dus alles, zeg maar.
Ja, je wordt correspondent voor RTL Nieuws. Je gaat wonen in Zuid-Afrika,
ja,
aan de voet van de Tafelberg.
Ja, ja. Ik heb in het verleden al, dat is op zich geen geheim, maar West-Afrika gedaan, Franstalig Afrika. Dus landen zoals Senegal, Ivoorkust, ook voormalig Belgisch Congo.
Ja.
Daar ben ik veel geweest.
Voor de Wereldomroep was dat nog, toen die nog een serieuze omroep was.
Dus ik dacht, laat ik nu een keertje gewoon een ander stuk van dat continent pakken. Het hele zuidelijke stuk, wat vooral Engelstalig en ook een beetje Portugees nog is. Voormalige Britse kolonies aan daar gaan wonen. Want daar weet ik eigenlijk nog niet zoveel van. En volgend jaar zijn er ook verkiezingen.
Waar?
In Zuid-Afrika.
Oh, in dat ene land. Ja. Hoeveel landen ga je doen?
Ik heb nog niet geteld, maar het zijn een stuk of 50, denk ik.
Ja, dat bedoel ik. Correspondent van 50 landen.
Ja, want de vraag is namelijk, het zijn meer dan 50. Maar de vraag is of ik dus de Maghreb er ook bij krijg. Die hoort eigenlijk bij de Arabische wereld.
Ja.
Want daar spreken ze dus Arabisch. Ik spreek wel Frans en Engels, maar geen Arabisch. Dus of ik Marokko en Tunesië erbij pak, daar moeten we nog
dan
even over hebben.
Dan heb je het hele continent bijna op Egypte na. Ja,
maar dat hoort dus formeel bij de Midden-Oost-correspondent.
Ja.
Ik vind dit wel het moment om daar naartoe te gaan.
Maar dan word je correspondent voor een miljard mensen zo'n beetje.
Ja, en het worden er 4 miljard deze eeuw. Dus dat continent is enorm aan het groeien. Dat gaat gewoon verder dan China en India. Het is een heel erg jong continent. Ook met hele leuke dingen die daar gebeuren. Ook op het gebied van technologie, groene energie. Bijvoorbeeld, nou neem Namibië bijvoorbeeld. Gaat het licht binnenkort vol met zonnepanelen. Allemaal groene waterstof, ook voor ons in Europa. Je hebt natuurlijk enorme migratiestromen. Waar je best wel van schrikt. Als je daar je een beetje op inleeft.
Mm-hmm. Maar de technologie inderdaad, dat vind ik zo leuk. Dat bijvoorbeeld, wij waren op een gegeven moment heel blij met Tikkie hier in Nederland. Toen de ABN AMRO dat bedacht had.
Ja.
Maar mobiel betalen komt gewoon als uit. Dat is een uitvinding uit Afrika.
Je hebt daar
dat is jaren eerder dan wij hier.
De wet van de remmende voorsprong. Hè?
Ja,
er is daar natuurlijk ook bijna heel weinig infrastructuur. Dus heel veel dingen gebeuren daar eerder dan hier. Daar kunnen wij ook iets van leren. Dus, en er zijn heel veel jonge mensen die en een staat die niet functioneert, die gewoon de hele tijd oplossingen moeten bedenken.
Wat mij zo moeilijk lijkt aan correspondenten in Afrika zijn. Ik bedoel, Den Haag, dat willen we allemaal weten. Of nou, niet heel Nederland vindt de politiek interessant, maar best veel mensen willen gewoon weten wat er speelt in Den Haag. Want het gaat namelijk over mijn belastingen of over hier wel of geen ziekenhuizen staan. Maar of ze nou wel of niet een hongersnood hebben in Eritrea deze zomer. Nou, dat is onmenselijk om te zeggen dat het me niet interesseert, maar het is toch wel een beetje
ja,
waar.
Ja. Nou, ik ga dus daar verandering in brengen. En kijk naar die EU-deal uit Luxemburg. En lees wat VN-rapporten, wat klimaatrapporten over wat de komende 10 jaar wat daar gaat gebeuren. Er wordt voorspeld dat honderden miljoenen mensen in Afrika op drift gaan raken.
Ja.
Voor een deel intern.
Door dus klimaat, door oorlogen.
Ja, dus
die ook voor
ziektes,
het
water, tekorten, ja. Nou ja, allerlei oorzaken die daarmee samenhangen. En dan heb je nog niet eens over Wagner inderdaad.
Geopolitieke dingen die
er gebeurt heel veel geopolitiek, heel interessant. Dus die mensen gaan deel binnen Afrika verhuizen. Voor een deel naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar het iets koeler is. En natuurlijk naar Europa. En dat gaat om zulke grote groepen mensen, dat Europa zich wel ernstig zorgen moet maken. Dat doen ze ook. Hè. Daarom wordt er in Tunesië gesproken dit weekend over een deal. Er moet
kampen
komen in Afrika. Als je maar een paar
procent van 4 miljard mensen deze kant op komen, dat gaat meteen om miljoenen mensen.
Dat gaat om honderden miljoenen mensen.
Ja.
Hè, potentieel, dat is dus nu de verwachting.
Europa is maar een paar honderd miljoen mensen.
Wij sterven natuurlijk uit. Hè, dus je moet ook op een andere manier misschien naar arbeidsmigratie gaan kijken. Ook daar wordt in de coalitie over gesproken. Dus ik denk dat mensen eigenlijk hier in Europa steeds meer naar Afrika gaan kijken. Al was het maar omdat ze doodsbang zijn dat heel Afrika hier naartoe komt. Wat voor een deel wel een reële angst is. Hè. Niet om je nu bang te maken, maar je moet gaan nadenken hoe je ook bijvoorbeeld met technologie hier, neem de zaden, de technologie Wageningen, gaat meedenken over hoe je in droge gebieden wel degelijk crops, landbouw kunt doen.
Ja.
Ja, je hebt goede, slimme ideeën nodig om de watertekorten op te lossen. Zonnepanelen leggen in de Sahara. Daar kun je de hele wereld van stroom mee voorzien. Dus het gaat over problemen, het gaat over oplossingen die ons direct raken, denk ik. Dus ik heb besloten dat ik dat gewoon een paar jaar ga doen.
En je gaat er met man en kinderen wonen?
En al heel binnenkort.
Ja, over een paar weken al.
Nou, ik moet deze zomer ook nog even mijn televisieskills ultiem goed krijgen. Ik heb ze wel, maar is al een tijdje geleden. Dus ik ga nog even inwerken hier. Dat doe ik vanaf juli.
Want hoe gaat dat dan werken? Je gaat dan daar met een cameraman of ga je zelf met een camera op je schouder en dan ga je zelf monteren? Of heb je daar een technicus dan toch nog voor?
Ik denk allebei. Maar dat hoor je dan later. Maar ik denk dat ik het deel zelf wel doe. Maar ik ga ook zeker in het begin denk ik met goede cameramensen werken. Maar dus ja, en mannen, kinderen dus voorlopig.
Vinden die het leuk? Of vinden die het ook wel ingewikkeld?
De een vindt het fantastisch en de andere vindt het verschrikkelijk.
Oh ja.
Dus ja.
Dat is het voordeel van twee kinderen.
Dus van de coalitie-oppositie hebben we thuis. Dat is 3-1, dus we gaan toch. Maar ja, ik voel me daar wel soms een beetje schuldig over. Maar ja, weet je, het is ook een enorme kans ook om heel goed Engels te leren, bijvoorbeeld. Daar, op een hele leuke internationale school, bijvoorbeeld. Ja, maar uitzicht op de Tafelberg, weet je, ik bedoel.
Die kan je heel goed beklimmen. Dus
dat hebben we hier niet in Amsterdam of in Den Haag.
Nee, hier heb je de klimhal. Net niet hetzelfde.
En het hele jaar zomer. Dus 8-9 maanden zomer.
Het kan nu, jij bent net geweest. Het kan fris zijn hoor.
Ja, nou ja, 17 graden in de winter. En dan kom ik gewoon bij jullie weer op bezoek. Als het winter is in Afrika.
Welkom. Winter in Afrika.
Nee, en ik heb ook jaren geprobeerd om wat meer Afrika erdoor te duwen in Den Haag. Maar het leeft gewoon ook niet heel erg.
Nee.
Ik vond het heel moeilijk om Kamerleden te vinden die er iets vanaf wisten. Zelfs Katy Piri had ze nog niet op een rij. Hè? De PvdA-Kamerlid, voormalig Europarlementariër. Je probeert wel eens, of ja, Jasper van Dijk misschien een beetje, van de SP, die er al lang zit. Die wel iets weet over wat er bijvoorbeeld in Mali gebeurt. Hoe de Fransen daar eigenlijk worden weggestuurd door nieuwe regimes, gesteund door Rusland. En zijn voormalig kolonie het recht kwijt te raken. Grondstoffen.
Ja,
uranium.
Ja.
Uranium. Daar draaien alle kerncentrales op in Frankrijk. Ja, dat komt uit de Sahara. Als je daar de controle verliest, dan heb je een energieprobleem.
In Frankrijk in elk geval.
In Frankrijk.
Ja, en dan leveren wij de stroom vanaf hier.
Batterijen, energietransitie, Rob Jetten, Congo en Zuid-Afrika. Ja, en Nederland heeft de boot volledig gemist. Maar we hebben een nieuwe Afrika-strategie.
Hoe bedoel je, dus, Nederland heeft de boot
gemist? Gaat helemaal goed komen volgens het kabinet.
En waarom heeft Nederland de boot gemist?
Nou, Afrika werd altijd gezien als het continent van de zielige, hongerige kinderen.
Ja.
Op televisie, weet je nog? Ethiopië.
Ja, dat is wat ik net ook zei. Eritrea, ja. Is daar hongersnood deze zomer? Ik weet het eigenlijk niet.
Maar wat veel mensen in Den Haag, merk ik, zich niet realiseren, is dat het feitelijk het rijkste continent op aarde is.
Qua grondstoffen.
Ja.
Die we nodig hebben.
Maar ja, die heeft China nu bijna allemaal opgekocht.
Ja.
Dus dat is een beetje laat. En Joe Biden in Amerika probeert nog te redden wat er te redden valt. Maar is eigenlijk ook te laat. Dus het is de strijd om de grondstoffen. Het is heel erg geopolitiek. Nou, dat moeten jullie gewoon in de gaten houden. Maar jullie mogen me bellen.
En hoe vaak zien we je op RTL Nieuws? Als we je even missen en we denken, we hadden eigenlijk wel een podcastje willen opnemen deze dag.
Nou, ik mag hopen toch wel regelmatig. Je hebt natuurlijk ook RTL Z. En dan ja, een paar keer per maand een leuke reportage. Zo vaak mogelijk. Ja, ik ga je trouwens wel heel erg missen, hoor. Ik voel me ook heel schuldig naar jullie toe.
Dat lijkt me ook iets wat heel erg zal veranderen. Nu heb je BNR, wat echt een... hier wordt heel erg stampend veel radio gemaakt. En het is helemaal niet gek dat je vandaag in de ochtendspits te horen bent. Dat je dan een half uur op de radio bent rond het begin van de middag. Dat je dan misschien ook nog bij de Friday Move vanmiddag zit. En dat is toch net iets anders. Dit is gewoon een gemiddelde dag die ik nu bij BNR beschrijf.
Ja.
Dat is toch iets anders dan dat je misschien 1 op de 3, 4 dagen een mooie reportage in RTL Nieuws hebt.
Dat verhoogt ook wel de druk, moet ik zeggen. Dan moet
dat verhaal
ook
moet in één keer veel
goed
beter
zijn.
Worden. Ja.
Veel beter.
Ja.
Maar ja, het wordt dus less is more. Hè? Dus het wordt veel beter nadenken over je verhaal. Hè?
Ja.
Over een echt verhaal.
Over waarom het verteld moet worden.
Er moet iets gebeuren. En dus dat wordt een enorme interessante leercurve, denk ik, voor mij.
Ja.
En televisie is ook echt heel anders dan radio en podcast. Het mag maar maximaal twee minuten duren, zo'n filmpje. Ja,
en dat is heel erg radio wat je nu doet. Je moet 120 seconden zeggen bij televisie.
dus,
maar dan klinkt het alsof het nog wat is.
Ja, dus dat wordt een andere manier van leven. En ook veel weg, denk ik.
Ja, ja, want als je vanaf Zuid-Afrika tot en met Maghreb misschien alles gaat beschrijven.
Ja. Ja, dus...
Dan heb je nog een heel eind wat je moet vliegen.
Maar ik was nu ook eigenlijk altijd weg.
Heb je al een Airmiles-kaart?
Of ik voor jou wil gaan sparen. En dan kom je me opzoeken.
Dat is ook goed. Nee, maar jij gaat heel veel kilometers vliegen.
Ja, ja.
Gewoon voor het werk, omdat het nodig is.
Ja, ja.
Ja, die... Olaf Koens, jouw collega en vriend, geloof ik. Vriend van mij was zijn cameraman ooit, van Olaf Koens. En hij vloog dus ook op het Midden-Oosten, deden zij. Hij vloog ook zoveel dat hij op een gegeven moment inderdaad zo'n kaart had dat hij naar de lounge kon, zeg maar.
De business lounge.
Ja. Dan mag je in de champagne lounge van KLM. Ja, ja. Ja. Nee,
ja,
ik weet het niet, jongens. Maar
moet je er maar vertellen over een jaartje.
Ik hou ook niet echt van vliegen eigenlijk. Ik kan ook helemaal niet slapen in het vliegtuig. Dus dan moet ik ook wel even aan wennen. Weer, ja,
met de trein.
Denk ik. Met de trein, ja, precies.
Een hele domme vraag zijn. Er liggen toch niet zo heel veel rails in?
Nee.
Er liggen wel wat rails in Afrika, maar zoveel toch niet?
Ja, je hebt zo'n trein tussen, ik denk, Johannesburg en Kaapstad. Een oude treinrails. Maar die trein die staat urenlang stil door de gigantische stroomtekorten. Dus de energiecrisis in Zuid-Afrika. Ja, dat komt onder andere ook corruptie binnen de ANC. Dus die trein die rijdt formeel wel, maar die staat
gewoon stil.
De halve dag stil, omdat er geen stroom is. Moet je weer wachten tot er stroom is en dan rijdt hij weer door.
Ja.
Dus het worden wel hele lange reizen.
Het is echt NS zet bus in.
Ja, ja.
Maar dan anders.
Klachten die er bij de NS.
Ja, ja.
Hoe vaak ben je er nou nog? Wanneer stop je?
Eind deze maand.
Ja, want we hebben dan 23 juni hebben we het interview met Van der Wal. Het lang verwachte interview met Van der Wal. En een week daarna gaan we dan lekker het afscheidsinterview met Sofie van Leeuwen.
Dat zijn we nu toch aan doen.
Dat was nu al een beetje.
Ja, nee, we gaan het ook nog even goed doen. We gaan het ook nog even goed.
Oh god, een terugblik op die bijzondere jaren in Den Haag.
Ja. Dat waren het zeker. Ja. Dat zijn het nog. Ik probeer altijd onder het uur te blijven.
Oh.
Dat gaat ons vandaag net lukken, denk ik.
Oké, mooi.
Nou, dat ligt er een beetje aan hoe lang ik nu op het einde ook een leuke ding.
Maar dan, Leendert, dan heb je nog 2 minuten 20 seconden hooguit voor iets leuks op het einde.
Oké, Paul van Meenen nam afgelopen dinsdag afscheid. D66-Kamerlid.
Die gaat naar de Eerste Kamer, hè?
Gaat naar de Eerste Kamer, wordt daar fractievoorzitter. 67 jaar. En omdat hij zo lang al in de Kamer zat, werd er een enorme receptie was er voor hem. Je moest zelfs genodigd zijn om daar te komen. Nou, ik was genodigd. Maar ik stond daar wel. Dat was op het moment. Het begon op het moment dat de Tweede Kamer over Groningen ging debatteren. En ik vroeg me op een gegeven moment af. Pechtold was er, Kaag was er, Paternotte stond er, Wiersma was er onder andere, heel veel Kamerleden. Ik vroeg me op een gegeven moment af, sta ik nou eigenlijk op de Titanic? Is dit een zinkend
schip? Zo gezellig.
Maar sta ik bij het orkest dat door blijft spelen? Dat gevoel had ik echt. En dan niet alleen over Groningen, maar er speelt natuurlijk nog veel meer. Maar toen besefte ik me ook later deze week van het afvinklijstje voor, in ieder geval voor het zomerreces, zijn ze al aardig op gang gekomen. Asiel kunnen we misschien afvinken. Vandaag gaat door de ministerraad in ieder geval de uitkoopregeling voor boeren kunnen ze afvinken. Groningen kan afgevinkt worden. De voorjaarsnota kan afgevinkt worden. En dan hebben we nog wel een paar moeilijke kwesties. Onder andere het jaartal, CDA en het landbouwakkoord.
Ja.
Gaat ook slecht. Maar het lijstje wordt steeds korter. He? Dus misschien redden ze de...
Ze kunnen misschien dan de rest wel op vakantie.
Ja. En dan wil ik nog een oproep doen op het einde. Ik heb mijn vrouw gevraagd om mijn pak op te halen bij de stomerij in Leiden-Dorp. Dat heeft ze ook gedaan. Maar is hem vervolgens verloren. Ze is gewoon een pak verloren op de fiets in Leiden-Dorp. Dus mensen uit Leiden-Dorp, luisteraars. Heeft u een blauw pak gevonden? Wilt u die dan bij de rechtmatige eigenaar terugbrengen? Dat ben ik.
En waar dan?
Dat weet ze niet, waar ze het verloren is. Hoe je in godsnaam een pak kan verliezen.
Even bellen met BNR.
Ja. Waar moeten ze het terugbrengen dan?
Ja, bij mij. In de Zaanstraat in Leiden. moet je zelf het nummer maar zoeken. Dat ga ik niet de radio vertellen. Maar tot zover wil ik wel...
Jee. Ja. Dit is privacygevoelige informatie.
Ja.
Oké. Einde van Studio Den Haag voor vrijdag 9 juni. Met Leendert Beekman, die dus zijn pak kwijt is. Sofie van Leeuwen, die... aan warmere kleding toe is. Van koude, je moet eigenlijk zomersere kleding toe is. En ik ben Mark Beekhuis. En de volgende week weer. Tot dan.
Het woord aan mevrouw Verder van het CDA.
Voorzitter, als geen ander zijn wij hier in staat om met een goed bedoelde oplossing per ongeluk een nieuw probleem te creëren.
De heer Van Wijngaarden.
Het kabinet spreekt van een nijbegun.
De heer Nijboer, PvdA.
Ja, voorzitter, allereerst is nijbegun. G, niet na je gun, dat is een nieuw pistool. Dat bedoelt de heer Van Wijngaarden ongetwijfeld niet.
Opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.